Het is een gemeente vanmiddag opnieuw uit het Oude Testament, uit het Bijbelboek Job. We lezen vanmiddag de versen van hoofdstuk 1, vers 6 tot 12.
Er was nu een dag, als de kinderen Gods kwamen om zich voor de Heere te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam. Toen zeide de Heere tot de Satan: van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere en zeide: van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de Heere zeide tot de Satan: hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man, oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Heere en zeide: is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij niet een betuining gemaakt voor hem en voor zijn huis en voor al wat hij heeft rondom? Het werk zijner handen hebt gij gezegend, en zijn vee is in menigte uitgebroken in het land. Maar toch strekt nu uw hand uit en tast aan alles wat hij heeft, zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. En de Heere zeide tot de Satan: zie, al wat hij heeft, zij in uw hand, alleen aan hem strek uw hand niet uit. En de Satan ging uit van het aangezicht des Heeren.
Gemeente des Heeren, toen we vorige week vanuit de eerste verse van Job 1 gezien hadden wie Job was, wat Job had en hoe Job handelde in het midden van zijn gezin, toen hadden we mogelijk de gedachte: nou kennen we in elk geval alvast de hoofdfiguur uit dit Bijbelboek. En nou snappen we ook waarom het met die naam is genoemd. Het gaat in dit boek over Job. Hij is er het onderwerp van. Wanneer u dat dacht, gemeente, dan zal vanmiddag blijken dat u zich daarmee geweldig vergist. Niets is minder waar. Job is niet het onderwerp van dit Bijbelboek. Toegegeven, wanneer het gedeelte dat vanmiddag onze aandacht vraagt niet in de Bijbel zou staan en wij dus niet zouden weten wat er zich op de achtergrond van die gebeurtenissen in het leven van Job afspeelde in de hemel, dan zouden wij daar niks van geweten hebben en dan zouden we misschien inderdaad terecht hebben kunnen denken: Job is de hoofdpersoon. Zoals naar alle waarschijnlijkheid Job zelf nooit geweten heeft wat er zich in de hemel afspeelde, met als gevolg dat in zijn leven die ingrijpende gebeurtenissen plaatsvonden. Als de woorden van onze tekst niet in de Bijbel stonden, gemeente, dan hadden we nooit geweten wie de hoofdfiguren van dit Bijbelboek zijn. Mag ik het zo zeggen vanmiddag? De hoofdrolspelers in het drama rondom Job. Onze tekst laat dat zien. En u zou daarom onze tekst van vanmiddag een tweede inleiding kunnen noemen op de boodschap van dit Bijbelboek. Een inleiding die ons laat zien: die Job die we de vorige week gezien hebben, dat is niet het onderwerp van dit boek. Dat is het leidende voorwerp in dit boek. Een leidend voorwerp in wat ik vorige week op voorhand al noemde: het geding tussen God en de Satan. Het lijden van Job. Dat moest dienen tot beschaming van de duivel. Tot verheerlijking van God en van zijn werk. En tot verdieping van het geloof van de man uit Uzzel. Dat heeft alles te maken met wat zich in de hemel inmiddels heeft afgespeeld. Maar dat betekent dan tegelijkertijd, gemeente, dat in dit Bijbelboek ook antwoorden worden gegeven op vragen die anders onbeantwoord zouden blijven. Antwoorden die we in de komende tijd ook samen hopen te ontvangen tot vertroosting. Opening van zaken. Maar voordat die antwoorden komen, komt er vanmiddag eerst een vraag aan ons. Een vraag waarop u en jij en ik heel persoonlijk een antwoord moeten geven. Deze vraag. Mag God in ons leven handelen zoals het hem goed doet? Als het gaat om de eer van zijn naam. Daar moet u misschien maar even over denken en niet al te vlot een antwoord op geven, want dan weet u misschien niet wat u zegt. Ik herhaal hem dan ook nog maar een keer. Mag God in ons leven handelen zoals het hem goed doet? Zegt u daar ja op, omdat in uw hart en in uw leven dat verlangen is geboren. Dat God in uw en in mijn leven aan zijn eer komt. Waarbij u tegelijkertijd dat diepe vertrouwen hebt. Dat God in zijn wonderlijke goedheid aan zijn eer onze zaligheid heeft willen verbinden. Wij gaan samen verder luisteren naar de inleiding op het boek Job. En wij horen vanmiddag hoe in de hemel de vraag klinkt. Dient Job de Heere om niet? We zien ten eerste dat de Heere dat stelt. We zien ten tweede dat de Satan dat ontkent. We zien in de derde plaats dat de Heere Satan toestemming geeft om dat te toetsen. Dient Job de Heere om niet? De Heere stelt dat. Satan ontkent dat. De Heere geeft Satan toestemming om dat te toetsen. Het laatste wat we de vorige week zagen, gemeente, is die Job, die al die dagen dat zijn kinderen feest vierden, ter afsluiting daarvan zijn kinderen bij zich liet komen om met ieder van hen persoonlijk een onderhoud te hebben en met ieder van hen te knielen bij het altaar dat hij had opgericht en waarop hij offerde voor de zonde van zijn kinderen die ze misschien bedreven hadden. Die zonde. Waarbij ze een feest hadden gevierd waarbij de Heere buiten de deur mocht blijven, weet u wel. Nu, het is op een van die dagen en u ziet de aansluiting in het begin van onze tekst die, zoals die gelegd wordt door de Bijbelschrijver. Het is op een van die dagen en u ziet als het ware Job op datzelfde ogenblik met zijn kind geknield liggen voor de troon van Gods genade, dat er in de hemel ook wat aan de hand is. Je zou het misschien kunnen noemen een werkbespreking. Een vergadering waarbij het personeel van het hemelhof bijeengeroepen wordt om voor de heren van het hemelhof verslag uit te brengen van de bevindingen en van de ontdekkingen en van de handelingen die ze hebben gezien en verricht. Immers, we lezen samen van de kinderen van God, of zoals het eigenlijk in de grondtekst staat, de zonen van God, en daarmee worden hier heel duidelijk de engelen aangeduid. Engelen die vliegen op Gods wenken en die tegelijkertijd gedienstige geesten zijn, ten dienste van hen die de zaligheid beërven en die daar zijn samengekomen rondom de troon van God. Maar te midden van al die lichtende sterren, van wie we niet vreemd opkijken dat ze daar samenkomen, omdat ze immers de bewoners, de knechten van de hemel zijn, ontmoeten we daar tot onze verbijstering iemand van wie we misschien tot nog toe wel gedacht hebben, dat is de laatste die ik in de hemel verwachtte te zullen zien. Te midden van al die zonen van het licht staat er die ene duisterling. Kan niet anders, of hij moet je onmiddellijk opvallen. Vorst der duisternis. In onze tekst genoemd de Satan, dus niet met een eigen naam, Maar met dat woord dat in het Hebreeuws betekent de tegenstander van God. Ik weet niet of jullie dat wisten, jongens en meisjes, dat de duivel naar zijn val nog wel eens een keer in de hemel is geweest. Nou, hier zien we hem in de hemel. En als je dat ziet, dan vraag je onwillekeurig, hoe komt hij daar en wat doet hij daar en wat moet hij daar? Daar zou je twee wat verschillende antwoorden op kunnen geven, gemeente. Misschien is de duivel daar op dat ogenblik wel op eigen initiatief de hemel binnengestapt. Met de brutaliteit die hem immers eigen is. Hij kent als een gevallen engel de werkpraktijk en de tactieken van de hemel, de manier waarop in de hemel met elkaar wordt omgegaan. Hij kent de momenten waarop in de hemel dit soort vergaderingen wordt gehouden. Hij weet de momenten waarop dat gebeurt. En je kunt je indenken dat hij zich uit eigen beweging tussen al die goede engelen heeft gemengd, omdat hij van gedachte is dat hij in deze vergadering best eens een keer wat kan horen en kan opvangen, waar hij zijn duivelse winst mee kan doen. Zo is hij nou een keer. Gluipert, die altijd op de loer ligt. U moet maar rekenen, gemeente, dat die goede engelen er niet bepaald blij mee zijn geweest dat ze de duivel in hun gezelschap zagen, die vroegere engel des lichts, die het hoofd was van de engelen. U moet maar rekenen, gemeente, dat de soldaten van het hemelleger naar het gevest van hun zwaard hebben gegrepen. Michael, de generaal van de hemelse strijdkrachten, voorop. U moet maar rekenen, gemeente, als de blikken van de engelen hadden kunnen doden, dan zouden ze hem gedood hebben. Hem die ze haten met een volkomen haat, omdat hij hun God haat en omdat hij hun God in discrediet brengt. Maar al die machtige engelenlegers, gemeente, van wie Gods kinderen op aarde zingen, des Heeren engelschaar, een onverwinbare hemel wacht rondom hem die Gods wil betracht, dus is hij wel bewaard. Al die legerscharen, ze kunnen niks beginnen tegen die ene, die vorst der duisternis.
Ze kunnen hem niet tegenhouden. Nog niet.
Misschien moet je het ook nog wel wat anders lezen, gemeente. En dat dacht ik op grond van het Bijbelse spreken ook helemaal niet onmogelijk. Want hoezeer hij ook verworden is door zijn afvallen van de levende God, de duivel is een schepsel. En zoals ieder schepsel is de duivel verantwoording schuldig aan hem die hem geschapen heeft. En dat zou dus ook wel eens kunnen betekenen, gemeente, dat de Satan niet vrijwillig daar in de hemel verschijnt, maar dat hij daar verschijnt omdat hij er verschijnen moet. Omdat hij tegenover de Heere verslag moet uitbrengen van zijn duivelse praktijk. En de Heere Jezus Christus heeft toch niet de strijd gewonnen? Maar in dat opzicht zou je kunnen zeggen dat de helle hond vanaf het begin van de geschiedenis al aan de ketting ligt, gemeente. Hoezeer er mensen zijn die ontkennen dat dat vandaag zelfs het geval is. Satan die mensen wijs maakt, als je het niet wilt, dan hoef je je van God niks aan te trekken, want dan hoef je met God niks te maken te hebben. Die Satan die weet zelf maar al te goed en knarsetandend moet hij het ook erkennen dat hij tegenover God verantwoording moet afleggen van al zijn duistere praktijken. Zelfs de duivel. En dat is denk ik iets, gemeente, waarvan we vanmiddag tegen elkaar moeten zeggen, het is goed om dat te onthouden. Als er hier iemand in de kerk zit die bezig is om zich los te maken van God en van zijn dienst en die zegt ik wil vrij zijn, ik wil mijn eigen gang gaan, dan zeg ik het is de duivel die het je wijs maakt en de duivel weet het beste dat dat nooit lukt. Ten slotte kom je altijd weer bij God terecht om verantwoording af te leggen van wat je gedaan en wat je gelaten hebt. Maar voorlopig, gemeente, laat ik die duivel toch nog maar even voor wat hij is. We moeten hem ook weer niet te veel eer geven. En ik wil zo graag samen met u eerst naar de Heere kijken, zoals hij ons voor ogen wordt geschilderd in het woord van onze tekst en in het bijzonder wel in het 8e vers. Ziet u dat voor u? Ik moet helaas op de tafel nog wel terugkomen, maar dan eerst nog maar de Heere, ziet u hem voor u? Aan het einde van vers 5 zagen we Job, die vrome vader die op aarde knielt met een van zijn kinderen nadat ze feest hebben gevierd. En daar in de hemel, in de troon, zit God. Hoort hij het wel, zeggen de mensen soms? Ziet hij je wel, zeggen de mensen soms? Onze tekst geeft er een ondubbelzinnig antwoord op, gemeente. Vanaf zijn troon in de hemel wijst de Heere met een heilige vinger. En hij zegt het in het bijzonder tegen die vorst der duisternis. Zie je, mijn knecht Job. Niemand op aarde zo vroom, zo oprecht, zo godvrezend en wijkende van alle kwaad als hij. En dan hebben we de vorige keer de inhoud van die woorden al gezien, gemeente, dus daar kom ik maar niet te veel op terug. Het is immers niet de bedoeling dat we vanmiddag al te veel naar Job kijken, want we begrijpen al dat Job niet het onderwerp van dit boek is, maar het leidende voorwerp in dit boek, hoezeer die er ook bij betrokken wordt. Onze tekst nodigt ons uit, gemeente, om vanmiddag naar de Heere te kijken. Ziet u de Heere zoals u hem ziet oprijzen in die woorden van onze tekst? Ziet u, om maar wat te noemen, de goddelijke blijdschap die glanst in zijn heilige ogen, wanneer hij zegt, mijn knecht Job. Hij geeft hem een erenaam. Zoals hij gegeven wordt aan de groten in het koninkrijk der hemelen. Abraham wordt zo genoemd, Mozes wordt zo genoemd, David wordt zo genoemd. En vooral de Heere Jezus, mijn knecht, die ik mij uitverkoren heb. En realiseer het u dan maar, gemeente, dat die Job leefde zoals we dat de vorige keer ook zagen, in een tijd van godverlating, in een tijd van steeds verder oprukkend heidendom, van mensen die vergaten wie God, de God van het leven is, die hen geschapen had. En hoort u, gemeente, de goddelijke trots in de woorden waarmee de Heere vanaf zijn troon spreekt, de trots van de kunstenaar, de trots van de architect, die wijst op het werk van zijn handen en die zegt, moet je zien, dat heb ik nou gemaakt. En hij kijkt ondertussen die duisterling die daar voor hem staat aan. Dat heb ik nou gemaakt van die Adamskinderen, die jij van me afgetroggeld hebt, die jij hebt willen meesleuren naar de krochten van het verderf, die jij hebt willen werpen in de eeuwige verdoemenis. Daar is er eentje, mijn knecht Job, mij vreest, de heilige eerbied van een zondaar die voor God is komen te staan, en met de kinderlijke liefde van een mensenkind die zijn vader terug heeft gevonden. Mijn knecht Job, ziet u dat, gemeente? Hoort u dat? De Heere die naar een mensenkind wijst met een diepe goddelijke vreugde en met vaderlijke trots. En verstaat u nou, gemeente, dat dat kennelijk de bedoeling is van het handelen van God, waardoor hij ook na de zondeval de mens niet aan zijn lot en aan de duivel heeft overgelaten. Dat dat zijn bedoeling is geweest in de herschepping zoals het in de schepping is geweest. Dat hij eer zou mogen inleggen met het werk van zijn handen. Dat ieder die het zou zien zou zeggen, geprezen zij die God, die grote schepper aller dingen. Dat hij er zijn vreugde aan zou beleven. Dat is Gods bedoeling. Dat weten we uit de schrift. Dit volk heb ik mij geformeerd, opdat het mijn lof zou verkondigen. Daar vraagt de Heere om in het volk van het verbond, als het hem wel vader noemt, maar als het hem niet eert, ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? En als u dat allemaal zo ziet, gemeente, hoort u dan de vragen naar u toe komen? Kijk, we hebben onze vragen, zeker wanneer de boek Job wordt opengeslagen en de antwoorden op die vragen, ze komen als God ons het leven geeft, gegarandeerd, gemeente. Antwoorden te midden van de raadsels van ons leven, te midden van de kruisen die ons leven naar beneden drukken, te midden van de waaroms die we soms naar de hemel schreeuwen, het komt allemaal aan de orde. Maar de eerste die een vraag stelt is God. En hij mag dat doen. En hij stelt die vraag vanmiddag aan u, aan jou, aan mij. Deze vraag: wat zal ik, denkt u, van u zeggen? Hij zegt nou zelf, gemeente, dat mag de Heere vragen. Hij is immers de schepper, hij is immers de pottenbakker, die zich verlustigen wil in het werk van zijn handen. En zo is het toch begonnen, gemeente, de schepper die de mens gemaakt heeft en die met goddelijke scheppingsvreugde gezegd heeft, het is zeer goed, toen hij die mens zag geformeerd door zijn eigen handen uit het stof ter aarde. De adem van God in zijn neus gaat, beelddrager van de levende God. Zo is het toch begonnen, gemeente. Als God als vader kwam in het paradijs en zijn kinderen daar speelden voor zijn aangezicht en zich verlustigden in het licht dat van zijn aanzicht straalt. Wat vindt God van mij? U hebt misschien dat aangrijpende verhaal wel eens gehoord van dat kerkelijke meisje dat aan lager wal was geraakt en dat op de wallen in Amsterdam terecht was gekomen. Haar leven vergooid, dat tot slot doodziek werd en moest gaan sterven. Toen kwam de herinnering aan de God van haar jeugd naar boven. De besef dat ze voor God moest verschijnen. Met haar vergooide leven, met haar verlepte lichaam. Waarop dienaren van de zonde zich hadden uitgeleefd. Ze vond het niet zo erg dat er een einde kwam aan haar leven, want er was geen aardigheid aan. Maar toen iemand die naar haar omkeek en voor haar hart bleek te hebben, ze aan haar vroeg, wat vind je daar nou van? Toen zei ze, dit is het ergste. Straks kom ik voor God te staan en wat zegt God dan van mij? Dat geldt van ons allemaal, gemeen. In de komende week nou zo ineens aan het einde van je aardse loopbaan komt. Je staat daar voor die troon der tronen, voor die heilige ogen. Wat zal hij van mij zeggen? We moeten eerlijk zeggen, gemeente, dat van Job dat blijkt niet zo heel erg normaal te zijn, want de Heere zegt, er is niemand in de hele wereld die mij vreest zoals mijn knecht Job. Nee, zegt u, en ik ben eigenlijk maar blij dat u dat zo zegt, dominee, want ik moet in elk geval zeggen, ik ben zo niet voor God. Ik ben een eerover van God. God beleeft aan mij geen vreugde. Mag ik u nou eens recht in de ogen kijken terwijl u dat zegt? U zegt dat? U meent dat? Hoe komt het dan dat ik nou geen traan in uw ogen zie? Hoe komt het dan dat ik nou geen verdriet in uw stem hoor? Zegt u dat nou zomaar koud en onbewogen? Dat u een eerover bent van God. Vind je dat dan niet erg? Dat God geen vreugde aan je beleeft? Vind je het dan niet erg dat mensen schouderophalend reageren op de naam van God, omdat ze die God hebben leren kennen zoals hij in uw leven geopenbaard komt. En ze zeggen, als het zo moet, dan hoeft het van mij niet. Vindt u het dan niet erg? Wanneer een van uw kinderen zou zeggen, als God is zoals ik hem in het leven van mijn vader ontdek, dan hoeft het van mij echt niet, dominee. Kijk, gemeente, het gaat nog niet om de vraag of u het niet erg vindt dat u dan niet naar de hemel gaat. Daar heb ik het zometeen nog wel even over. Maar vindt u het nou niet erg als God verdriet van ons heeft? Als wij God onteren. Als Gods naam om onzentwil niet geprezen, maar gelasterd wordt. Zeg dan nou eens eerlijk. Doet je dat niet... Doet je dat nou geen pijn, gemeente? Ik weet wel, er wordt een hele hoop over Urk gepraat. Ach, ik meen Urk een beetje te kennen. Ik weet gelukkig van een heleboel goede en gezegende dingen. Maar vind je het nou niet erg als er schamper gedaan wordt over de godsdienst van Urk vanwege de uitwas die mensen ervan zien en die mensen ervan lezen? Snijd je dat niet door je ziel? Wel, ach. Ik weet wel, gemeente, het kan ook op een andere manier. Vorige week stond op de omslag van de Eeuwgist de foto van een meisje. En er stond maar grote letters onder. Ik geloof dat God van mij geniet. Maar ik weet niet hoe het u vergaat, maar dan schrik ik altijd wanneer ik zulke dingen lees. Want dan heb ik het gevoel dat er iemand aan het woord is die niet in de gaten heeft wie ze in zichzelf is voor God. Dat daar bepaalde remonstrantse trekken in doorklinken waarbij een mens niet beseft wat het wil zeggen zondaar te zijn voor de heilige God. Maar gemeente, zoals het hier in onze tekst gezegd wordt, geldt dat van ons leven. Dat de Heere zich verlustigt in zijn werk, zoals dat door genade in mijn leven openbaar komt. Dat de Heere zegt, zie mijn knecht. Dat is nou vrucht van mijn werk in haar hart en in zijn leven. En kan je daar niet heilig jaloers op worden, gemeente? Omdat je zegt, en ik hoop dat u dat vanmiddag zegt, Heere, u bent het zo eeuwig waard, dat uw naam om mijnentwil niet gelasterd wordt, en dat uw naam door mijn optreden in mijn gezin en in de gemeente en in de gemeenschap niet onteerd wordt. Dat je zegt, Heere, hemelse pottenbakker, u laat in Job zien wat het werk van uw handen kan uitwerken. U laat zien hoe dat werk van uw handen van een Adamskind kan maken, een mens waar God eer mee inlegt. Hemelse pottenbakker, neem me dan maar, kneed me dan maar, vorm me dan maar. Tot een vat dat tot de eer van u is, laat u mijn tong en mond en hart en diepste grond toch wel behagelijk wezen. Gemeente, dat is het eerste wat u vandaag onthouden moet. En als u er goed naar luistert, dan hoort u daar meteen al een begin van een antwoord in op alle vragen die er rondom dat boekje op te stellen zijn. De Heere die de schepper is van de mens, die de herschepper is van zijn volk. En die al dat werk van zijn handen verricht, opdat het zou zijn tot zijn eer. Opdat het een reclame zou zijn. Zo is God. Leesbare brieven. Hij is immers de vader van zijn kinderen, gemeente. Heeft hij dan recht op vaderliefde en vadereer? Dat anderen daar jaloers op worden. Kijk nog maar even naar de doopouders van vanmiddag. Ze zitten tenslotte niet voor niks vooraan. Dat in jouw leven openbaar wordt. Wat dat wil zeggen dat je deze God mag kennen en mag eren en mag dienen. Zodat je kinderen zeggen door die God geadopteerd te worden. Tot zijn kind te worden aangenomen. Dat wil ik ook zo graag. Kortom, gemeente, bent u het ermee eens? Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Er is er in elk geval eentje in onze tekstgemeente die het daar in de verste verte niet mee eens is. En die ene, dat is de Satan. Moet u hem daar zien staan, gemeente, zoals hij daar voor God staat. In het begin krijg je nog een beetje de indruk dat hij daar staat als een bedremmelde schooljongen. Die veel te laat thuis is gekomen en die ontdekt dat zijn vader op hem heeft staan wachten. En wanneer de deur achter hem dicht is gegaan, dan staat vader daar. En vader zegt, waar kom je vandaan? Bij wie ben je geweest? Nou, en u weet dat wel, gemeente, misschien uit uw eigen ervaring. Dan krijg je soms van die antwoorden waar ik vandaan kom. Ik ben nergens geweest. Zijn we die rare antwoorden die jonge mensen dan soms kunnen geven als ze thuiskomen en ze hebben wat te verbergen. Ik ben nergens geweest en ik ben bij niemand geweest. Wat heb je dan gedaan? Och, zomaar een rondje over de haven. Ja, dat zegt de duivel eigenlijk in onze tekst ook, gemeente. Ja, hij zegt het dan niet op zijn nurkers en hij heeft het niet over de haven. Hij heeft het over de aarde, van rond te trekken over de aarde en die te doorwandelen. Nou, ik denk, jonge mensen hier in de kerk, als je een dergelijk antwoord aan je vader en moeder geeft, als je te laat bent thuisgekomen, dat je terecht het wantrouwen van je ouders opwekt. En daar komt het dan ook wel uit, als je wat doorpraat, is niet waar. En dat is hier ook het geval, want wat lijkt dat onschuldig, hè? Die duivel die zegt, toch, ik heb alleen maar een beetje rondgekeken, ik heb alleen maar een beetje rondgewandeld. Nou, wat hij ondertussen heeft uitgestukt, gemeente, dat weet Petrus ons wel te vertellen. En hij vertelt het uit zijn eigen ervaring in zijn eerste brief. Als hij zegt, de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Nooit anders. Er is inmiddels een massa mensen, gemeente, die dachten dat het geen kwaad kon om een eindje met de duivel rond te wandelen. En die dat tot in alle eeuwigheid betreuren. En als je het na kunt vertellen, gemeente, die dan moeten zeggen, wat heeft hij ondertussen geweldig veel kapot gemaakt in mijn leven. Want hier zien we zo duidelijk, gemeente, waar het de duivel om te doen is, dat mooie werk van God in het leven van Job stuk te maken. Moet u hem zien staan, gemeente, wanneer de Heere wijst op Job als een teken van zijn herscheppende werk, van zijn triomferende genade. Zie hem daar staan, gemeente. Als de Heere dat zegt en hij haalt zijn schouders op en er ligt een spottende blik in zijn ogen. Schamper, zegt hij. Heere God, dat is toch maar een koud kunstje. Zo kan ik het ook. Is het om niet dat Job God dient? Nou, nee. En dan zie je ineens iets oplichten, gemeente, van de tactiek van de duivel. En die moet ons niet onbekend zijn. Als u vanmiddag zegt, het gaat wel wat erg veel over de duivel. Nou, dan geeft de tekst aanleiding toe, gemeente. Maar het is soms ook geweldig noodzakelijk. Omdat wij soms ons in de luren laten leggen op een verschrikkelijke manier. Maar hier ziet u de tactiek. Als u zegt, u hebt Job een omtuiging om zijn leven gegeven. Hoe weet hij dat anders dan dat hij rondom dat leven van Job heeft lopen rondsluipen? Heeft lopen loeren om te kijken of er ergens een raming op een kier open stond waar hij door naar binnen kon? En of er ergens een gat in de heg was van het bedrijf van Job, waardoor hij naar binnen kon sluipen om de zaak te vernielen? Er is hem om begonnen, gemeente, wat mooi is stuk te maken. Alleen zegt hij, ja, dat lukte niet, want God die beschermde Job en God die zegende Job met overvloed. En hij zegt, Heer, als u het maar eens een keer anders deed, als u Job maar eens een keer ontnam wat u hem allemaal had gegeven, dan zou de man wel anders piepen. Is het om niet dat Job God dient? Als je daar goed naar luistert, gemeente, dan hoor je daar om te beginnen een beschuldiging in aan het adres van Job. Job dient God omdat hij van God alles krijgt wat zijn hartje begeert. Nou, dan wil iemand een ander wel dienen. Een baas die je goed betaalt, dan loop je niet meer weg, is niet waar. De duivel zegt, zo kan ik het ook. De Satan, gemeente, beschuldigt op dit moment God zelf. Hij zegt, weet je hoe God aan zijn kinderen komt? Hij koopt ze. Zoals de dictaturen in de communistische wereld, vandaag de dag nog in Noord-Korea. Als het nodig is, de mensen laat marcheren naar het plein waarop ze verschijnen. Om daar te dienen als een applausmachine en te laten zien, kijk wel, het hele volk staat achter me. Zo doet God het. En anders niet. De duivelgemeente ontkent dat God zo goed is dat een mens hem wil dienen, ook al moet hij lijden. De duivel ontkent het wederbarende werk van de Heere, waardoor een Adamskind van nature geneigd om God te haten. Die wederliefde leert kennen, waardoor die beleidt, wij hebben hem lief omdat hij ons allereerst heeft lief gehad, is het om niet. Die listige duivel die weet wel wat hij vragen moet. Het is niet zo'n vreemde vraag die hij stelt, gemeente. Want wat bedoelt hij nou eigenlijk te zeggen? Hij bedoelt te ontkennen wat iemand wel eens een keer zo heeft uitgedrukt, al was er geen hel als straf en geen hemel als beloning, dan nog zou ik de Heere willen dienen met mijn hele hart, want hij is het waard. Hij bedoelt te ontkennen wat die psalm zingt. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Zo is nochtans God de rotssteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Zoals Habakkuk dat heeft gezegd, dat woordje nochtans, gemeente. Kent de duivel niet en daar snapt de duivel niks van, omdat de duivel niet weet wat liefde is. En daarom snapt hij niet dat er een Habakkuk is die kan zingen, al zou de vijgenboom niet bloeien en al zou er geen vee in de stallingen zijn, al zou er geen vrucht aan de bomen hangen. Dan zal ik juichen in de Heere, roemen in de God van mijn heil. Maar dat betekent wel, gemeente, dat ook die vraag vanmiddag naar ons toe komt. Waarom dienen wij de Heere? O, zegt u, hou even op, maar nee. Zo mag je dat niet eens zeggen, want dan kan je niet van iedereen hier in de kerk zeggen, nou, spreek maar voor jezelf. Zit hier een oudere, zit hier een jongere in de kerk die zegt, ik dien de Heere niet, ik ben een natuurlijk mens en ik ben een dienaar van mijzelf. Dat kan, gemeente. Dan heeft de duivel aan u een gemakkelijk en dan gaat de duivel in uw leven op kouse voeten rond, want hij wil geen slapende honden wakker maken. Dan wijst de Heere ook niet naar u. Maar dat geldt van u wel als God u niet bekeert. Dat laatste vers van die psalm die we voor de preek zongen. Het heilloos spoor der bozen zal vergaan. Maar anders, gemeente. Waarom dient u de Heere? Omdat u van de Heere krijgt? Om zalig te worden? Om niet in de hel te komen, maar in de hemel. Ik ontmoet in Canada een man die woont in Florida. Hij zegt, bij ons in Florida, er is een geweldige opwekking zo te zien. En dan wordt de ene nieuwe kerk naar de andere gebouwd. Ik zeg, dat is prachtig. Wat gebeurt er dan? Hij zegt, ach, weet je wat het is? Er komen allemaal van die rijke Amerikanen, die zijn oud geworden, die hebben goed verdiend. En die laten nou een huis bouwen in Florida. Ze hebben hun hele leven niet veel gedaan aan de dienst van de Heer, maar nou zijn ze oud geworden. En dan gaan ze ineens weer naar de kerk, want ze willen graag in de hemel komen. Nou, of dat zo is, gemeente, dat weet ik niet. Of dat ook kwaadsprekerij van de duivel is, dat kan ik niet beoordelen. Maar snapt u het? Die mensen, die zijn er nogal wat. Mensen die de Heere Jezus bedoelt, wanneer hij in de gelijkenis van het zaad spreekt over dat zaad dat op de steenachtige plaatsen valt. Mensen die het terstond met blijdschap aannemen. Mensen die horen van de hemel en die horen van de genade van God. En die zeggen, dat wil ik ook, hemelzoekers. Terstond. En de Heere Jezus zegt, en er komt een verdrukking. Er komt een vervolging. En ze worden terstond geërgerd, want ze zeiden, dat kost me te veel en dat was mijn bedoeling niet. Zoals Bunyan dat vertelt over gezeggelijk in de christenreis. Die hoorde van christen onderweg van de stad van het verderf. En christen had gezegd, kijk daar, dat poortje, daar is licht en daar is zaligheid. Daar is een stad, daar is het zo mooi. Hij zei, ga met je mee, ga met je mee. Toen waren ze even op weg en toen vielen ze in het moeras mistral. Gezeggelijk deed al zijn best om er zo gauw mogelijk uit te komen en hij rende al tierend en scheldend terug naar de stad van het verderf. Hij zei, dit was de bedoeling niet. Als het zo moet, hoort u misschien uzelf inmiddels. Een God die zo handelt, waaraan heb ik dat verdiend? Zeg nou eens eerlijk, gemeente, zitten er zulke mensen vanmiddag? Want het gaat er wel om dat we ons eerlijk laten behandelen door het woord van God, anders dan kom je nooit verder. Zitten er zulke mensen? Ach, soms zijn er situaties waarin je dat best begrijpen kunt. Als een mens zo hard geslagen is door het leven. Als het leven je zo weinig heeft gebracht van datgene wat je verwachtte van het leven. Ze zitten er in de kerkgemeente, mensen met een verborgen brok tegenover God. Mensen die, nee, ze zeggen het misschien niet hardop omdat ze goedekeurige kerkmensen zijn, maar in hun hart blijft dat hij als God liefde is. Als God nou alle macht heeft, als God nou een vader is, waarom? Dan valt u dan maar in. Waarom moest ik dan mijn kind verliezen? Waarom krijg ik dan geen kinderen? Waarom blijf ik dan alleen in het leven? Waarom helpt me al mijn ploeteren en zwoegen niks en wordt mijn werk me bij de handen afgebroken door die lui daar in Brussel? Gemeente, de duivel treft een gevoelige snaar wanneer hij zegt, dient Job God om niet. Die duivel die spreekt over dingen die een verschrikkelijke realiteit kunnen zijn in het leven van een mensenkind. Want het is gemakkelijk, gemeente, om te zingen, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen als de zon alle dagen schijnt. En als er geen vuiltje aan de lucht is en je krijgt alles wat je hartje begeert. Dan zegt die duivel, zou het bij Job nou ook niet zo zijn als God hem nou eens alles ontneemt? Wat zou er dan voor overblijven? Satan weet het wel. Satan zegt, dan blijft er van dat hele Godvrezende van Job niks over. Dan valt hij door de mand. Dan zal hij God zegenen. En we weten sinds vorige week wat dat betekent. Dat je God vaarwel zegt. Dat je God buiten de deur houdt. Dat je zegt, ik moet God er niet meer bij hebben. Satan zegt, hij is er bang voor dat zijn kinderen dat innerlijk doen. Maar straks doet hij het publiek. Als je dat maar doet, nu dient Job de Heer. Satan ontkent dat ook niet. Dat merkt u wel. Dat doet Job. Maar hij zegt, er blijft niks van over als God hem alles ontneemt wat hij aan Job gegeven heeft. Ziet u ze tegenover elkaar staan in onze tekstgemeente? God, die de waarheid is en spreekt. Satan, de vader der leugenen. Die beschuldigt. Gods liefde in diskrediet brengt en God probeert te onteren. Dan gebeurt het onbegrijpelijke. Dat is het toch, gemeente. Als we dan lezen dat God aan die gemene duivel toestemming geeft om met Job te handelen, met zijn trouwste, liefste kind, zoals de duivel dat wil. God zegt, nou goed, sla hem dan maar. Ontneem hem dan alles maar. En dat is een kolfje naar de hand van de duivel, gemeente. Want God is nog niet uitgesproken of de duivel is al verdwenen. Nou gaat hij op pad om zijn kwade praktijken te verrichten. Dat is zijn liefste werk, gemeente. Alsjeblieft, jonge mensen, onthoud het toch. Hij kan je van alles voorspiegelen. Maar zijn liefste werk is kapot maken, vernielen. Ja, maar zegt iemand, dominee, hoe kan God het toelaten? Nou, daar heb u een van de grote vragen natuurlijk. Waar we zo vaak mee worstelen en waar zo velen mee worstelen. Want dat gebeurt hier, gemeente. Het laatste vers van onze tekst, dat is het moeilijkste vers uit het hele Bijbelboek. 12e vers waarin de Heere zegt, al wat hij heeft, zij in uw hand, Satan. Weet u wat er bij het lezen van dat vers soms gebeurt, gemeente? Er zijn mensen die bij het lezen van dat vers de Bijbel dicht doen. En die zeggen tegen de jongen die aan de deur komt, omdat hij zegt, heb je nog wat voor de rommelmarkt, hier heb je hem. Want ik moet er niks meer van hebben. Zo'n God. Daar geloof ik niet in. Zo'n God, als die zo bestaat, dan wil ik niks meer met hem te maken hebben. En weer vraag ik gemeente, herkent u dat? En dan moet je niet goedkope antwoorden geven, gemeente, want daar schiet niemand iets mee op. En dan moet je niet gemakkelijk proberen te praten, want dan kunnen we soms in onze gemaakte vroomheid. Maar als ik dit woord lees, gemeente, dan kan ik het alleen maar lezen met een grote schrik en met een diepe huiver. En ik ontdek, Job is ook geen uitzondering geweest. Ik kom het vaker in de Bijbel tegen. Denk maar weer aan Petrus. De Heere Jezus zegt, de duivel heeft begeerd u te ziften als de tarwe. Dan zou je denken, Heere Jezus, dat heb u toch niet toegestaan, zeker? Ja. Ja, hij heeft dat toegestaan, gemeente. Gezegd, duivel, neem hem dan maar in je zeef. Schud hem dan maar en slinger hem dan maar. Gebeurt, gemeente. Je moet niet denken dat de duivel niks meer kan uitrichten in het leven van een gelovige. Dat is een van de gevaarlijkste vergissingen die je in bepaalde evangelische kringen tegenkomt. Dat de duivel in zozeer een overwonnen vijand is, dat de gelovige niks meer met hem te stellen heeft. Ik heb eens een keer een jonge vrouw ontmoet. Die was een beetje onder de invloed gekomen van dat denken. En toen kreeg ze in haar leven te maken met die aanvallen van de vorst der duisternis. En ze liep er zo geweldig mee vast. Toen hebben we samen de Bijbel gelezen. En gezien wat dat wil zeggen dat de Heere Jezus in het laatste, in het diepste stuk van de dankbaarheid zegt. De catechismus, goed, daar geloven ze dan misschien niet in. Maar dat hij in het volmaakte gebed zegt. Dan moet je elke dag bidden, leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. En voor een ware gelovige, voor een ware vrome gemeente, want daar gaat het in onze tekst tenslotte over, ligt hier toch al een troost. Want als je nou goed leest vanmiddag, gemeente, dan ontdek je, die duivel die kan niks beginnen als hij geen toestemming van de troon van God krijgt. Zie je dat wel goed? En hij moet zich houden aan de beperkingen die de Heere hem oplegt. Ja, maar zegt iemand, dominee, ik heb toch wel een paar vragen. Nou, stel ze dan maar. U zegt, mag de Heere dat doen? Gemeente, de Heere is toch God? U zegt, is dat het antwoord? Ja, eigenlijk wel. Ik hoef God niet te verdedigen. Gelukkig niet, gemeente. Hij is toch God. Het gaat toch om de eer van zijn naam. En dan mag de Heere toch voor zorgen, gemeente. En als de duivel dan op zo'n geweldige manier de eer van God aantast. Dan heeft de Heere toch het soevereine recht. Om te laten zien dat die duivel zich vergist. En hoe kan hij het anders? Dan door te zeggen, Satan, neem hem dan maar op je zeef. Heb je jezelf daarvoor over, gemeente, als het om de eer van God gaat? Ja, maar zegt u, ik heb nog een andere vraag. Durft de Heere dat wel aan? Ja, gemeente, want de Heere beproeft uiteindelijk niet Job. Daar gaat het ook niet om, gemeente, want Job is in zichzelf een mens van gelijke beweging als wij. Job kan in zichzelf geen ogenblik staande blijven tegenover de aanvallen van de vorst der duisternis. Maar het gaat om de beproeving van zijn werk in Job. En de Heere weet, gemeente, wat dat werk van hem hebben kan. De Heere kent er de draagkracht van. Ik moet op dit ogenblik denken aan een vrouw die ik ooit ontmoette in een vergadering waar ze vertelde vanuit haar eigen leven. Ze was nog maar heel jong. Ik meen dat ze nog maar net goed en wel 30 was dat ze weduwe werd. En ze bleef achter met een gezin met 7 kinderen. Ze waren jong getrouwd. En dan was er een verder. En een grote van die kinderen was inmiddels de deur uit. Mensen vroegen, hoe heb je dat nou kunnen verwerken? Ze zei, weet je wat ik ontdekt heb? Als God een kruis op je schouders legt, dan meet hij eerst de schouders. Zodat hij weet wat ze hebben kunnen. Daarom durft God het aan om Job over te geven in de handen van de Satan. Hij weet wat die schouders hebben kunnen, want hij heeft ze gemaakt. Ik denk aan nog een ander voorbeeld, gemeente. Dat hoorde ik vroeger een keer van de leraar van de MAVO. Die deze geschiedenis vertelde, die toen ook van dit soort vragen kreeg. Enkele zeeuwen hier in ons midden herinneren zich de naam van die leraar wel, meneer Spaans in Zierikzee. Dat was een begrip in die tijd. Dat is ook zo'n rechtvaardige, zo'n vrome. U vertelt het verhaal van een weg- en waterbouwkundig ingenieur die een brug had moeten bouwen. Dat is een prachtige brug geworden, maar een beetje gewaagd ontwerp. En de mensen zeiden toen die brug zijn voltooiing naderde, ik weet niet of ik daar wel over durf, want het zou niet wel houden. En toen de brug klaar was, toen moest er voor het eerst een zware vrachtwagen over. En eigenlijk durfde niemand het aan. Toen zei die architect, die ingenieur, laat mij het maar doen. En hij stapte achter het stuur en hij reed de vrachtwagen over de brug heen. En hij reed er weer terug en hij stapte uit. En de mensen zeiden, was je nou niet bang?
Ik zei, nee. Ik zei, waarom niet? Ik zei, ik heb hem toch zelf gemaakt? Ik weet wat hij hebben kan.
En dan kan een mens zich nog wel eens vergissen, gemeente. Maar God vergist zich nooit. Als God een mens overgeeft aan zo'n beproeving, dan weet hij wat die mens hebben kan. Ja, zegt iemand, maar er is nog een laatste vraag die op mijn lippen brandt. Nou, toe dan. Als God nou liefde is. Als God nou liefde is. Daar snap ik hier niks van. Mag ik u dan nu uitnodigen, gemeente, om een eindje verderop te lezen in de Bijbel? Daar lees ik nog eens een keer dat God iemand overgeeft. In de handen van moordenaars. Dienaren van de moordenaar van den beginnen die erop uit is om kapot te maken. Toen gaf hij hem over om gekruisigd te worden. En als u het nog niet snapte, dan weet u nou over wie ik het heb. Zijn eigen lieve zoon, de Heere Jezus Christus. Wat is de duivel toen tekeer gegaan, gemeente? Is hij toen tekeer gegaan? Toen Christus er onder een gesloten hemel hing. En door dat hele helle Heer aan kwam rukken. Zegen God en sterf. Toen riep hij. Van God en de mensen verlaten. Mijn God. Mijn God. Nochtans. Ondanks alles. Hij heeft op God vertrouwd toen er niks meer over was. Zo'n God, gemeente, die zo'n zoon geeft. Die kan je toch niet van kwaad verdenken? En weet u, om zijnentwil mag de duivel vandaag niet meer in de hemel komen. Ja, wel op de aarde is hij bezig en vanuit de hemel hebben ze gezegd, pas voor hem op, die verklager der broederen. En hij komt in je hart stoken. Jij deugt niet en denk je dat God met jou te maken wil hebben. En waarom denk je dat je dat overkomt? Dat is een straf voor jouw zonde, omdat jij God verlaten hebt. En in jezelf kun je niet staande blijven. Maar dan is er die Heere Jezus Christus die aan het kruis op God is blijven vertrouwen. En die in de troon in de hemel zegt, Vader, ik heb voor hem gebeden. Dat zijn geloof niet ophouden, laat hem niet los. En dwars door alles heen, breng die zo'n beproefd mensenkind, dat zo geslagen wordt tot de belijdenis waar de wereld niks van begrijpt. Heere, Heere, ik snap er allemaal niks van. En ik weet niet waarom het in mijn leven zo moet. Maar ik kan niet zonder u. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Om niet. Om wie u zelf bent. Om Jezus wil, Heere. Ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Zitten ze hier vanavond, in de zee van Satan, op die donkere wegen waar je niks van begrijpt en waar alles in je leven ondersteboven gaat, zitten ze hier vanavond met die waaroms? Mag de Heere jou en u die vraag stellen. Heb je mij lief, ondanks alles, om wie ik zelf ben? Dan gaat het niet meer om grote woorden, gemeente. Dan is er zo'n mens dat vanuit de diepte in beroep gaat bij de troon van Gods genade. Zich aan hem vastklemt. Zegt, Heer, u bent uw werk toch in mijn leven begonnen. U weet daar toch van. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En verder. Doorgrond me. En ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me. En zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe me toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Amen.